Mathilde van den Hof is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Terwijl de Joodse opa en oma van Mathilde op hun onderduikadres werden opgepakt, trok de buurvrouw de kinderwagen die in de tuin stond door de heg. Daarmee redde ze het leven van de 12 weken oude baby Tina, de moeder van Mathilde. 3 maanden later werden haar opa en oma direct na aankomst in vernietigingskamp Sobibor vergast. Het trauma dat Tina hieraan overhield, blijkt ook zijn weerslag te hebben op het leven van haar dochter Mathilde. Na haar scheiding bleef Mathilde 7 jaar alleen en ging aan de slag met haar intergenerationele trauma en kan nu haar leven uiteindelijk leven zoals zij dat wil. Mathilde heeft inmiddels haar eigen organisatie en adviesbureau en schreef het boek Wat is haar naam?
Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad. In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken, waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
Mathilde, welkom.
Dankjewel.
Jij hebt een heel bijzonder boek geschreven. Dat komt uit op 21 april. Dat ga je zo nog uitleggen waarom. Het heet Wat is haar naam? En de ondertitel is eigenlijk over het intergenerationele trauma in de vrouwenlijn.
Ja, dat klopt.
En het begint eigenlijk met een heel indrukwekkend stukje, vond ik. Waarin jij schrijft dat jouw moeder door de buurvrouw door de heg wordt getrokken. Jouw opa en oma worden door Duitsers meegenomen, want zij zijn Joods. En worden vergast. Nou, dat is nogal een indrukwekkend begin. Maar het heeft ook heel veel invloed gehad op jouw leven. Jouw moeders leven. En daar gaat jouw boek over.
Dat klopt.
Maar eerst even op 21 april, want dan komt het uit.
Ja, en dat is niet zomaar gekozen, die datum van 21 april. Want wat jij vertelt is dat mijn moeder stond in de wieg, in de kinderwagen in de tuin. En het was de Nederlandse politie die ze oppakte. Het waren niet de Duitsers. Op 21 april 1943 is dat gebeurd. Dus dat is straks 81 jaar geleden. En ik vond het een hele passende datum om 81 jaar later als kleindochter, vernoemd naar mijn oma, Mathilda Rosette, dat is ook mijn naam, om dan mijn boek uit te brengen. En daarom is die datum van 21 april heel bijzonder. Daarnaast is het de geboortedag van mijn opa. Hij zou 112 jaar zijn. Nou, dat zou hij natuurlijk niet geworden zijn. Dus het is en dus de dag dat ze opgepakt zijn, zijn geboortedatum. En dit jaar begint Pesach, ook die zondagavond. Dus het is wel heel symbolisch, deze datum.
Even voor mensen die dat in de Joodse gebruiken niet kennen, Pesach.
Ja, nou ja, dat is om heel kort door de bocht het Joodse paasfeest.
Ja.
En daar vind ik ook ingewikkeld, want dat is meteen wat je zegt, de invloed van dit verhaal. Mijn moeder groeide op bij een christelijke pleeggezin. Ik heb een christelijke opvoeding gehad, dus als je me echt ins en outs van het Jodendom gaat vragen, dan, nou ja, daar zit ik hier ook niet voor natuurlijk. Maar dat is wel een ingewikkelde ook en geeft ook meteen aan wat voor impact dit begin van het leven van mijn moeder op mij heeft gehad. Ja. En op haar.
Jij begint je boek met dit verhaal. En dan al vrij snel ga je behoorlijk diep in op jouw persoonlijke leven. En met name in relaties gaat daar in eerste instantie veel fout. Ja, niet meteen, maar op een gegeven moment wel. Ja. Daar schrijf je veel over. Maar daar leer je uiteindelijk ook heel veel van. Nou, daar gaan we ook wel aandacht aan besteden. Maar ik wil het graag eerst hebben met jou over jouw relatie met jouw moeder. Jij schrijft door alles wat er gebeurd is, ja, ga je eigenlijk ook voor je moeder zorgen, hè?
Ja, ik denk dat dat iets is waar ik mee geboren ben. Heeft nooit iemand tegen me gezegd, je moet voor je moeder zorgen. Maar ik ben altijd wel het meisje geweest wat voelde wat mijn moeder nodig had of kon ook moeilijk bij haar vandaan. Ik wilde altijd bij haar in de buurt zijn. Ik kon niet bij de buren logeren, want ik moest altijd weten, waar is mijn moeder? Is zij veilig? Ben ik veilig? En ja, dat weet je als kind niet. Dat wordt ook niet tegen je gezegd. Maar dat is iets wat ik heb gevoeld blijkbaar, waar ik mee geboren ben. En ja, heb altijd het idee gehad, ik moet zorgen dat mijn moeder gelukkig is en wordt en blijft. En later is wel verteld tegen ons dat mijn moeder dit verleden heeft en dat haar ouders in Sobibor uiteindelijk vergast zijn. Ja, heb altijd het gevoel gehad dat ze al zo erg had meegemaakt dat ik dat moest verzachten of zo. En beschrijf ook in het boek een verhaal waarin we een grapje uithalen met mijn moeder. En dat is zo erg voor haar, want dat voelt als grootste afwijzing. En dat is ook wel iets wat mijn moeder gezegd heeft toen ik iets ouder was, achter in de tienerjaren. Ik was liever met mijn ouders de gaskamers ingegaan. En als kind begrijp je dat gewoon niet. Want ik ben er toch, hou je dan niet van mij? En nu ik onderzoek heb gedaan naar dit boek en ook met onze oude huisarts heb gesproken, kan ik dat veel beter begrijpen. Want ze was ongeveer mijn leeftijd. Ik ben nu 51, maar ze was denk ik halverwege 40, begin 50. Dat ze het zelf ook is gaan onderzoeken bij een psychiater is geweest. Dat ze daar haar niet genomen rouw heeft gehad. En als kind snap je dat niet. Waarom zit mijn moeder te huilen in de kamer? We hebben toch een mooi huis, we hebben een fijn leven. Je kan financieel de dingen doen. En dat heb ik eigenlijk pas nu ik het boek heb geschreven goed begrepen. En kan ik daar ook anders naar mijn moeder naar kijken. Want ik heb haar ook wel boos op haar geweest. Ik vond het niet altijd prettig dat ze mijn moeder was.
Ja. Ik heb wat fragmenten eruit gepikt. En één fragment vond ik wel dat ik dacht, ja, dat gebeurt dus. Het is dat jij had afgesproken dat je met je moeder zou gaan winkelen. En dan kun je datzelfde weekend met een vriendje naar Maastricht. En dan vertel je dat haar. En dan blijft ze roerloos voor het raam uitstaren. En dan begint ze te huilen. En dan probeer jij het al meteen te verzachten. Hè? We kunnen toch een andere keer gaan winkelen. En dan begint ze te snikken en dan zegt ze, je wil liever met je vriendje dan met je moeder weg.
Ja.
Dat doet nogal wat met je.
Ja, dat is echt verschrikkelijk. En daarna heb ik dat weekend ook niet meer helemaal plezierig kunnen doen, want ik had mijn moeder afgewezen. En ik lees over een afwezige moeder of een behoeftige moeder. Ik denk dat mijn moeder beide was. En dat vond ik heel ingewikkeld, want we konden toch een andere keer. Maar daarin zat zij in haar diepste rouw. Haar ouders hadden haar verlaten. Een stuk verlatingsangst. Ook als je op reis gaat, kom je dan wel weer terug. Ook bang dat er wat met je gebeurt. Dus die dichtbij willen houden. Ja, dat zat daar allemaal in. En nou ja, ik kan bijna het moment nog terughalen dat ik daar zit. En ik zie mijn moeder in die periode heel veel thuis. Ze was ook ziek thuis. Is uiteindelijk afgekeurd op haar oorlogsverleden. Ik zie gewoon heel erg die huilende moeder die daar verdrietig zit te zijn. En ook in die periode dat het tussen mijn ouders niet goed ging. En dat ze ruzies hadden en de borden soms door de kamer vlogen. Om gewoon zoveel onbegrip naar wat er gebeurde. En nu snap ik het hoe ze heeft gerouwd. Want tot die tijd had ze dat niet gedaan. Was ze gewoon doorgegaan in haar leven.
Ja, want uiteindelijk is zij opgevoed door andere mensen. En ze had ook een andere naam gekregen.
Ja. Nou ja, en dat is ook, wat is haar naam, titel van mijn boek. Mijn moeder is geboren als Tina Frankenhuis en werd bij dit domineesgezin, wat zelf geen kinderen kon krijgen en die alleen maar kinderen wilde opvangen als ze zeker wisten dat de ouders niet terugkwamen. Bij haar pleegouders heeft ze de naam Ineke Nelly Deetje Koolhaas gekregen. Ook een andere geboortedatum van een andere dag waar ze haar verjaardag zou vieren. Dus haar identiteit is haar ook afgenomen. En uiteindelijk hoorde ze pas toen ze 12 was dat deze ouders niet haar echte ouders waren. Dus dan heb je eigenlijk twee keer je ouders verloren. En daar mocht ook niet meer over gesproken worden. Is het altijd maar doorgegaan en doorgeleefd. En trouwt ze met een christelijke man. En leef je je leven verder. Totdat je zoon naar Israël gaat. En ergens toch iets open gaat. Terwijl ze wel wat heeft gezocht naar familie en ook wel wist dat er nog familie was. Maar het is een heel ingewikkeld proces geweest. Want wat haal je overhoop? En waar begin je dan? En hoe ga je dan door zo'n trauma heen? En ik denk dat mijn moeder dat deels gedaan heeft en deels ook niet helemaal.
Ja. Nou, je praat nu over de periode met jouw moeder, dat het heel moeilijk was. Aan het eind van je boek schrijf je dat jullie zijn samen op reis gegaan. Ja, toen was de cirkel uiteindelijk wel rond, hè?
Ja, nou ja, hoe ingewikkeld het als tiener was met mijn moeder, hoe mooi is het later. Nou, het is ook wel heel bijzonder. Mijn moeder, we hebben altijd wel een bijzondere band gehad, want ze voelde toen ik ging bevallen, belde ze en ze heeft altijd wel zo'n voelsprit gehad. Maar toen wij samen van het zomer op reis gingen naar Sobibor in Israël, nou, daar ergens heb ik me gerealiseerd dat ik ook best wel op mijn moeder lijk. Vroeger had ik altijd iets op je moeder lijkt, dat is niet zo leuk. En bij ons thuis waren we vooral van den Hof. En mijn moeder is een Frankenhuis en ik heb meer gezien dat ik ook een Frankenhuis ben. En dat het hele stuk, die 50% wat je van beide ouders hebt, dat dat ook een deel van mij is. En dus ook mijn moeder een deel, ik een deel van haar of zij een deel van mij. Maar dat ik toch ook meer op haar lijk en dat het me ook heel veel kracht heeft gegeven. En dat ik geworden ben wie ik moest zijn en... Nou, dat mijn moeder gewoon ook wel een dapper, ik noem haar altijd een dapper klein Joods vrouwtje, vindt ze niet zo leuk, want dan zegt ze, ik ben niet klein, maar ze is niet heel groot. Maar ja, vallen is niet zo erg, blijven liggen wel. En dat doet zij ook. Ik vind soms wel dat ze iets te snel opkrabbelt. Je mag ook wel even blijven liggen, maar het heeft ook heel veel gegeven. Het heeft me ook gebracht dat ik een heleboel dingen wel heb gedaan en bereikt. En ik kan nu ook die andere kant zien. En als kind zag ik vooral die donkere kant. En nu kan ik ook zien dat mijn moeder ook een heel andere kant heeft. Dat stukje waarin ze met haar ouders de gaskamers in had willen gaan, dat heb ik als kind heel erg gevoeld en gezien. En nu zie ik haar levende deel en haar warme stuk veel meer. Maar mijn moeder heeft altijd, en ze zei het laatst, ik doe het nog steeds. Ze houdt mensen op afstand. Je komt niet heel erg dichtbij. En toen we samen in Sobibor waren, toen kwamen we samen echt in de kern. Op een plek waar vreselijke dingen zijn gebeurd en waar we gewoon alles hebben kunnen bespreken wat ik nooit heb gedurfd en waar we nu elke vraag aan elkaar kunnen stellen. Nou, dat kan ik bijna ontroeren, maar dat nu dat ik denk, ja, dit is mijn moeder en ik hou van haar, ben gewoon echt enorm trots op haar. En zij op mij en ik voel nu ook dat het zo is. Ik voelde dat niet zo vroeger.
Ja, wat een invloed zoiets dan heeft, hè? Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja. Maar goed, daar gaat jouw boek natuurlijk ook over. Je hebt het boek geschreven, je hebt er veel van geleerd. Maar welke dingen ben jij persoonlijk zelf nou vooral tegenaan gelopen? Wat voor jou als trauma heeft gevoeld?
Nou, we hadden natuurlijk ook wel even wat je zei in het begin over relaties die ik ook beschrijf. Ik denk dat de verlatingsangst die mijn moeder had, dat ik die ook heb meegekregen en dat ik niet alleen kon zijn. Dat ik niet met mezelf op de bank een man moest mij gelukkig maken. Ik kon het niet uit mezelf halen, dus ik was daarin behoeftig. Als je verlatingsangst hebt, trek je vaak een man met bindingsangst aan en vind je elkaar in onderliggende trauma. Ik ben lang in een relatie geweest die uiteindelijk voor mij niet goed is geweest. Ik ben daarna de vader van mijn zoon tegengekomen, die mij verliet. En nu snap ik dat. En toen niet, want ik ging echt plat op mijn snuffert. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ik gescheiden, alleen, hoe kan ik dat? Ik ging bijna, ik heb het niet letterlijk gedaan, maar het liefst had ik aan zijn enkels gelegen en verlaat mij niet. Maar toen was ik wel alleen en toen ben ik 7 jaar alleen geweest en heb ik geleerd gelukkig te zijn met mezelf op de bank. Dat je niet iemand anders nodig hebt om gelukkig te zijn, maar dat je het uit jezelf hebt te halen. En dat heeft best wel even geduurd ook en veel,
ja, dat was een hele heftige periode.
Een heftige periode.
Ja, ja, want op een gegeven moment lag je zo op de grond dat je ook bedacht van nou, van mij hoeft het even niet meer.
Nee, nou dat was iets eerder. Dat was in de eerste relatie. Toen had ik nog geen kind. En toen de vader van mijn zoon me verliet, toen had ik natuurlijk mijn zoon al. Dan ga je ook door voor je kind. Maar in die eerste relatie heb ik wel gedacht, toen dat uitging, was een heftige tijd hoe dat ging. Als ik naast een vrachtwagen reed en dat ik dacht, nou als je me nu van de weg rijdt, vind ik dat niet heel erg. Nee, met de vader van mijn zoon heb ik wel gedacht van en ook wel gezegd, ik gooi me voor de trein, nooit gedaan. Maar het was meer het gevoel, als ik dit nou zeg, dan blijf je wel bij me. Dan blijf jij voor me zorgen.
Dus het was een vorm van chantage.
Ja, enorm, enorm. Ja. En nu denk ik wel, jeetje, van of waarom heb je dat gedaan? Maar zo voelde het wel, verlaat mij niet. Ik kan het niet alleen. Hoe kan ik in mijn eentje verder? En het bijzondere was dat vriendinnen zeiden, maar als iemand het kan, ben jij het. Maar zo voelde het niet. En blijkbaar heb ik dat wel uitgestraald. En is dat ook wel wat ik heel lang, wat je vroeg van wat heb je er dan van geleerd? Ik ben heel lang een soort masker opgehaald van ik kan het allemaal wel. En stoer en we gaan door. Maar zo werkt het niet. En je hebt ook te vertragen en te voelen. En ja, dat wilde ik natuurlijk niet. En toen moest ik wel. En ja, uiteindelijk, tijd doet ook veel. Heel veel bezig geweest met systemisch werk, familieopstellingen. Ik heb het echt wel aangekeken.
Nou ja, tijd doet veel. Maar dat zeggen mensen wel vaak, hè. Tijd heelt wonden. Maar dan moet je wel wat doen in die tijd.
Dat zeker. Het is niet zo dat ik op de bank heb gezeten en gedacht, nou, de tijd gaat voorbij en het lost zich wel op. Want je komt uiteindelijk je wond of je blauwe plek wel weer tegen.
Mm-hmm.
En ja, ik ben er wel dwars doorheen gegaan. En ik ben heel erg na de scheiding ook gaan daten en op zoek gegaan naar welke man kan dan nu weer de pleister op mijn wond zijn. Maar ook zo werkt het niet. Je hebt gewoon in mijn optiek, zoals het voor mij werkt, en zo zal het niet bij iedereen zijn, maar voor mij is het goed geweest dat ik echt een hele periode alleen ben geweest.
Zodat je echt jezelf beter leerde kennen.
Ja, en dat dus niemand het meer voor je kan dragen, voor je kan overnemen en die pleister erop plakt. Want als de pleister er dan weer afgaat, komt het geheid weer terug. Dat is ook wel wat ik in mijn omgeving zie, maar ook wat ik zelf heb gemerkt. Ik heb nu een relatie, een latte relatie, met een hele fijne man. En ik merk dat ik wel weer dingen tegenkom. Alleen het is nu anders. En als hij zegt, ik hoef niks meer voor jou te dragen en jij laat bij mij wat van mij is, ja, dat vind ik heel fijn. Want ja, dat is ook wat je te doen hebt. Een man is geen invulling meer, maar een aanvulling. Het klinkt zo cliché, maar zo is het wel.
Ja, en dat heeft heel wat proceswerk gekost om zover te komen.
Daar moest ik wel 50 voor worden ook. Misschien, nee, dat weet ik niet.
Nou ja, met name de periode na jouw scheiding van de vader van jouw zoon. Dat zie je wel als de allerpittigste periode in je leven eigenlijk, hè?
Ja, ik zeg wel, sinds ik jullie podcast luister, dat is mijn cadeautje verpakt in prikkeldraad. Ik kan hem inmiddels dankbaar zijn dat hij bij me weg is gegaan. Dat heeft ook wel even geduurd. Hij heeft me het grootste cadeau gegeven wat hij me kon geven. En dat is ook omdat ik er doorheen ben gegaan en het heb aangekeken.
Ja, want daar schrijf je ook in je boek. Je slechtste moment moet je zien als je beste leermeester.
Ja.
Dat heb jij gedaan. Ja. Ja, wat ik ook heel mooi vond is dat jij op een gegeven moment tot het inzicht komt dat je altijd een keuze hebt. Wil je daar iets over zeggen?
Ja, nou ja, Edith Eger schrijft het ook in haar boek De Keuze. Ik had in mijn scheiding ook anders om kunnen gaan. Ik had ook erin kunnen blijven zitten en een zure, boze vrouw kunnen blijven. En daar heb ik niet voor gekozen. Dat komt ook door de mensen op mijn pad en vriendinnen die me af en toe schop onder mijn kont hebben gegeven. Dus ook wel in het verhaal van mijn moeder van vallen is niet zo erg blijven liggen wel. Maar je hebt een keuze als je op de grond ligt. Eventjes blijven liggen is natuurlijk prima. Maar de keuze om op te staan, die maak je zelf. En hoe doe je dat? En ik geloof echt dat we allemaal in ons leven nare dingen meemaken. En hoe ga je daarmee om? Natuurlijk is het verdrietig en is het vervelend. Maar blijf je daarin heel primair reageren en huil je op het moment dat je moet huilen, ben je boos? Of blijf je secundair boos, altijd maar boos zijn? Dan leg je er ook iets overheen. En voor mij is het de keuze om ermee aan de slag te gaan. En uiteindelijk, er is een vriendin die zei, Mathilde 1.0 was leuk, maar 2.0 vind ik nog leuker. Maar ja, de beste versie van jezelf uiteindelijk te worden.
Precies,
de mooiste.
Completere versie.
Completere, welk
zo,
woordje?
Zo noemen wij het vaak, dat je veel meer inzicht krijgt in wie ben je nou eigenlijk. Hè? Dus zoiets van, je bent veel meer dan je denkt dat je bent.
Ja.
Ja. Die keuze, hè? Dat is natuurlijk voor heel veel mensen best moeilijk. Hoe ging dat bij jou? Hoe kwam je er tot het inzicht dat je echt een keuze had?
Ja, ik beschrijf het ook in het boek. Het is een vriendin die onze kinderen dezelfde leeftijd. Dat was na mijn scheiding. En we hadden op school een bijeenkomst. En de vader van mijn zoon was er maar heel even geweest. En ik stond te klagen op de oprit. En zei dat het belachelijk was dat hij er maar heel even was geweest. En zij zei tegen me, je kan er op twee manieren naar kijken. Of dat hij te kort was, of dat hij er wel was. En dat deed echt ongelooflijk pijn. Maar daar is denk ik het moment wel geweest dat ik dacht, ja, je kan nu enorm zuur en boos blijven, maar je kan er ook wat aan gaan doen. Want hij komt niet meer terug. Je hebt nu de keus om je wat van je leven te maken. Want ik was ergens in de 40. En ik had nog een heel leven voor me. En dat ik dacht, ja, ga ik dit nu opgeven of ga ik er nu mee aan de slag? En toen ben ik wel mee aan de slag gegaan. Dat was echt wel een keerpunt. En ik ben boos naar binnen gegaan naar dit moment. En aan het eind van de dag ben ik naar haar toe gegaan en zij heeft gelijk. En ik ga er nu wat aan doen. En daar ben ik haar ook heel dankbaar voor. En ze weet het ook. En ze weet ook dat dat verhaal in het boek zit. Maar ja, je hebt allemaal, denk ik, hulpbronnen in jezelf of om je heen die je een spiegel geven. En de vraag is ook, wil je erin kijken? En soms heb je er een paar nodig. En deze was voor mij heel pijnlijk, maar wel genoeg om er echt wat aan te gaan doen.
Ja, precies. Dus die confrontatie eigenlijk, die duwde jou er soort van doorheen.
Ja, hij deed echt heel pijn. En ze had gewoon gelijk, want hij was er wel. Als het maar 10 minuten, daar vond ik natuurlijk van alles van. En dat was ook heel erg met mijn dynamiek met dader en slachtoffer. Oordelen over de ander, die zat er natuurlijk best heel diep in. Of ik was slachtoffer, lag op mijn rug. Of ik was de dader en ik vond dat jij wat anders, de aanklager in de copingstijl van, ja, maar jij hebt het gedaan. Maar uiteindelijk heb je het naar jezelf te kijken.
Ja, nou, dat is trouwens ook een mooi stuk in jouw hele boek eigenlijk, hè? Het slachtoffer zijn. Mm-hmm. Wel of niet, keuzes die je daarin maakt, wat je op een gegeven moment doet. Hoe kijk jij naar dat fenomeen slachtofferschap?
Ja, weet je, ik denk dat we allemaal gedurende de dag gewoon daar ook wel eens in. En dat is voor mij het vallen, dat je de slachtoffer bent. En natuurlijk heb je te verwerken op het moment dat er dingen gebeuren. Dus dat we daarin zitten is denk ik gewoon ook heel. Ja, dat heeft naar mijn idee iedereen. Alleen herken je het bij jezelf. Ik kan nu wel bij mezelf herkennen dat ik denk, oh ja, dit mag er even zijn. Ik omarm het en dan gaan we ook daarna weer verder. En dat is ook in een red race van de maatschappij waar we in zitten, vertragen we nog en voelen we nog. En herkennen we dan welk patroon er in ons geraakt wordt of je systemische dynamiek. Kan je er even naar kijken en kan je ook denken, oké, dit doe ik weer of voor nu en dan weer verder en weer door.
Ja, jij hebt ook periodes gehad dat je wel echt in een slachtofferrol nog zat. En je loste dat in periodes op met veel eten ook. En drank.
Ja.
Ook heel bekend, hè?
Dat, erbij weg. Niet voelen. Vooral niet voelen. Ik denk dat ik dat heel erg, en dat is ook wel wat mijn moeder deed. Niet voelen, erbij weg. En de afstand van nemen. En door ook, ik heb ook veel gewerkt. 5 dagen in de week, 4 dagen in de week. Altijd maar door. Ik kon het wel, er kan nog wel wat even bij. Eten, ook lekker op de bank zitten met de zak chips. En ik merk ook dat dat anders is. Ik vind het nog wel eens een keer lekker, maar het vult een leegte die nu op een andere manier gevuld wordt.
Ja, precies. Jij zei van ja, dat voelen wegdrukken. Mm-hmm. Op een gegeven moment heb je dat wel gedaan. Hoe heb je dat gedaan? Want dat is wat heel veel mensen echt heel moeilijk vinden, om zo naar de pijn toe te gaan, hè?
Wat mij heel erg geholpen heeft, is door het aan te gaan kijken, door systemisch werken, familieopstellingen te doen. En door daar ook gewoon te huilen. En te zien wat er is en het verdriet te voelen. En ook echt vanuit je buik huilen, noem ik dat wel eens. Die tranen te laten komen die er moeten zijn. En of mogen zijn, of die ergens wel opgeslagen zitten, zodat je het niet weet. Het niet genomen rouw. Ook iets is waarin je de tijd voor moet nemen om te huilen. En dat heb ik wel gedaan na een aantal opstellingen dat ik onder de douche stond. Beschrijf het ook in mijn boek. En dat ik gewoon alleen maar kon huilen. Huilen, huilen, huilen. Ook het verdriet dat ik zelf nooit die open oma heb gekend. Waarvan je misschien niet weet wat er heel diep onder ligt in de patronen waarom je doet wat je doet. En door het vooral aan te kijken en aan te gaan en ook coaches op mijn pad, ooit bij psycholoog geweest om daar mee aan de slag te gaan. En hoe je dat precies doet, ja, ik denk dat het ook voor anderen verschillend kan zijn. Wat ik nu merk, mijn vader overleed oktober 2022 en dat ik gewoon heel veel heb gewandeld, heel veel heb gelopen en daarin ook in het bos heb geschreeuwd, boos ben geweest, heb gehuild, alles heb laten lopen zonder dat er iemand in de buurt was. Maar vooral ook veel alleen. Veel alleen, soms met een podcast, maar soms ook juist zonder, om dat maar naar boven te laten komen.
Verstilling.
Ja, vertragen en voelen. Dat zijn wel, ja, het te laten zijn. Gewoon ook op de bank kunnen zitten. Ook in de leegte te kunnen zijn met jezelf. Zonder dat er iets ingevuld hoeft te worden door eten of door de televisie of door drank. En ik geloof dat de natuur en cultuur heelt. En dat ik veel in de bossen ben geweest, veel heb gelopen. En ook naar cultuur, inmiddels naar musea kan gaan, naar voorstellingen kunnen gaan. Nou, eigenlijk is het ook voeding voor de ziel. En dat doe je natuurlijk met systemisch werken. Ben je heel erg op zielsniveau bezig. Maar dat ik ook veel meer voel en wat ik nodig heb, wat ik wil. En nou ja, daarin ook in het proces mijn baan heb opgezegd. Hoe spannend ook, maar het gewoon aanga en vertrouwen in heb dat het al gaat lopen. Want we willen zo graag controle hebben. Maar ja, dat hebben we niet.
Nee, meestal niet. Ja, het proces gaat zoals het gaat.
Ja, precies.
Hey, en nou heb jij het hele verhaal waar we het net over hadden in het boek geschreven. Het begint ook met voor de volgende generaties. Wat is jouw droom eigenlijk wat dit boek teweeg gaat brengen?
Nou, ik ben van de origine juf, dus ik vind het heel fijn om mensen dingen mee te geven. Ik heb zelf in de tijd dat ik gescheiden ben heel veel boeken gelezen over mensen die ook, vooral vrouwen die ook gescheiden waren, dat ik dacht, oh, zij hebben het overleefd, dus uiteindelijk overleef ik het ook. Een van mijn proeflezers zei, het is alsof je mijn boek hebt geschreven alleen met een andere achtergrond, maar wel herkenbaar in de moeder-dochterrol. En ik heb heel veel gesprekken met mijn vriend gehad daarover. En dank je wel voor het schrijven van dit boek. En ja, dat zou ik echt heel fijn vinden, dat mensen dit boek lezen en denken, oh, ik heb ook nog iets aan te kijken. Of ik ga wel ook voelen, of ik ga wel op zoek naar die coach, of ik ga wel eens familieopstelling doen. En familieopstelling is geen quick fix, maar het laat wel zien wat er is. En nou, mijn missie is voor meer rust en beweging, dat alles gezegd, gevoeld, gehoord en gezien mag worden. En dat laat ik met dit boek zien. Het is de naakte waarheid. Wat is mijn eigen naakte waarheid? Wat is er in onze familie? Ken je familiegeschiedenis? En als ik hoop dat er maar een paar dingen, wat ik nu heb gezegd, mensen aangeraakt worden, ja, dan ben ik blij. En ook dat, ik ben nu al blij. Mijn boek is nu al zo'n mooi proces geweest, in mijn eigen proces met mijn moeder. Dat het er nu ligt. We kijken ernaar. Het ligt hier voor ons op tafel. Ja, het is gewoon, het is nu al geslaagd en het is fijn als er natuurlijk veel boeken gelezen worden. En we gaan het zien, ook dat gaan we ervaren. Ik laat het ook maar een beetje los, ik breng het de wereld in en we gaan ervaren wat er gaat gebeuren.
Nou ja, meer kun je ook niet doen, maar nee, want we hebben het er net over, je krijgt al veel aandacht nu al. Dus dat is dan heel mooi. En ik denk dat het ook wel inzicht geeft aan heel veel mensen. Jouw verhaal is natuurlijk heel heftig, maar het intergenerationele traumadeel kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren beleven. Dat mensen leren dat dat zoveel invloed kan hebben, maar dat je ook altijd een keuze hebt. Ja. Hoe moeilijk dat dan ook is, maar daar heb je over verteld nu. Ja, mooi. Op een gegeven moment schrijf jij, daar hadden we het net ook al even over, je slechtste momenten moet je zien als je beste leermeester. Zo kwam je ook bij deze podcast. We hebben het al een beetje over gehad. Maar als je nu zo dat het allemaal optelt, wat heb je er dan zelf eigenlijk allemaal van geleerd?
Nou ja, ik heb inderdaad ook wel gezegd, het gelukkig zijn met mezelf. Niet meer iemand anders nodig hebben. Het ook niet zo belangrijk vinden wat iemand anders van mij vindt. Ik geloof dat ik veel meer mijn eigen leven nu kan leven. Zoals ik dat wil. En daarom kon ik ook mijn baan opzeggen en daarom kon ik ook gaan leven vanuit mijn eigen hart, van wat ik wil, hoe spannend ook. Maar uiteindelijk kon ik niet meer aarden in die 9-tot-5 baan en voelde ik dat het voor mij niet goed was. Dus dat ik daar ook veel dichter bij mijn eigen gevoel ben gekomen. Van, is dit oké voor mij? Nee, dan ook die keuze nemen om wat anders te gaan doen. En dat gaat echt niet zo makkelijk als ik dat nu zeg. Daar heb ik echt ook nachten wakker van gelegen en gedacht, is dit wel de juiste keuze? Moet ik dit nu doen? Mijn vader is overleden. Moet ik nu? Ben ik in de rouw? Wat is het allemaal? Maar uiteindelijk wel een knoop doorhakken. Want ik merk ook op het moment dat je die knoop doorhakt, dat het dan ook zowel rust als beweging geeft. Want ik merkte met mijn boek, dus aandacht voor, het stroomt. Op het moment dat je echt gaat leven vanuit je hart of vanuit je ziel, dat het ook komt.
Dus eigenlijk is het heel erg, wat wil ik nou eigenlijk ten diepste?
Ja, wat wil ik ten diepste? En dat betekent dus ook dat je daar tijd voor moet nemen. En dat je daar ruimte voor neemt en niet altijd, we hebben het er net ook al over gehad, dat je niet altijd alles maar invult, je hele weekend volplant. Want dat je dan ook, je kan afvragen, waar ben ik eigenlijk voor aan het weglopen? En dat je gaat kijken, wat zijn de patronen, de repeterende verhalen die in mijn leven terugkomen. Bij mij is dat ook het soort man geweest wat ik heb aangetrokken. En daar heb ik naar gekeken. En toen kreeg ik een hele korte relatie dat iemand zei, nou, het is een hele ander soort man dan dat ik bij jou had verwacht. En dat dacht ik, ja, dat is ook wat ik heel hard voor gewerkt heb.
Ja, precies. Hey, ik wil afsluiten. Zoals je weet, in deze podcast mag jij altijd het laatste woord hebben. Maar mijn laatste vraag gaat over een zinnetje die in het boek staat. De tweede generatie zegt vaak dat ze belast zijn met de oorlog. Maar je wordt daardoor gevormd.
Ja, dat was met het gesprek met de rabbijn. En dat heeft me ook heel erg geholpen in hoe kijk je ergens naar. Want je kan zeggen, ik ben belast, dat is voor mij het negatieve. En word je erdoor gevormd, dan brengt het je wat. Dus ook taal en taalgebruik is voor mij echt wel iets van welke woorden gebruik je. Vriendinnen van mij zeggen, ik moet, en dan hoef ik niet eens tegenwoordig meer iets te zeggen. En toen zeggen ze, nee, ik wil, of ik kies ervoor. Of voor mij is het echt heel bepalend welke taal gebruik je. Zit je in de positieve frame of zit je in de negatieve frame? Dat is nog zoiets wat helpend kan zijn in dingen te veranderen in je leven. En nou, het is zeggen ook mensen wel eens van er zit zwaarte op. Natuurlijk is het een zwaar verhaal vanuit de Tweede Wereldoorlog belast in de geschiedenis. Maar ik heb het wel omgevormd. Nou, het heeft me gevormd en het heeft me gebracht tot de persoon die ik nu ben. En mijn moeder heeft zich wel schuldig gevoeld. En ik zeg nu tegen haar, mam, moet je kijken wat er allemaal uit voort is gekomen. Wie had gedacht dat ik hier zou zitten en dat ik een boek heb geschreven? Ik heb het ooit geroepen, ik zei het in het voorgesprekje toen ik begin 30 was, ik ga een boek schrijven. En ergens is dat dus tot bloei mogen komen en heb ik nu dat boek geschreven en mag het de wereld in. En ja, leef je eigen leven met alles wat je hebt meegekregen. De mooie dingen van je ouders, de minder mooie dingen en alles wat je ze niet hebt kunnen geven, maar het belangrijkste is denk ik dat je je ouders kan aannemen en kan zien voor wie ze zijn.
Ja, mooi. Zijn er nog dingen waarvan jij denkt, dat wil ik nog graag delen of melden?
Het laatste wat ik zei, wat voor mij, en dat is het intergenerationele trauma wat je doorkrijgt en doorgeeft. We geven allemaal dingen door, ook aan onze kinderen, mensen die nu luisteren. Oh, wat geef ik door aan mijn kinderen? We geven het allemaal door. We hebben ook allemaal ons eigen lot.
Ja.
En dit is mijn lot geweest en ik heb er het hier weten om te vormen. En nou ja, ik hoop dat mensen, en zo luister ik ook naar jullie podcast, dat je er wat uit kan leren en ook kan denken, goh, ik kom nu zo vaak ditzelfde tegen in mijn werk of in mijn relatie of met mijn kinderen. Ik ga er nu naar kijken, want uiteindelijk doet het pijn. Er zit de prikkeldraad om het cadeautje, maar als je het uitpakt, dan is mijn ervaring dat het daarna nog veel mooier gaat worden. Maar je hebt eerst eventjes door dat pijnlijke proces te gaan.
Helaas, pindakaas.
Mooier kunnen we het niet maken.
Nee. Hey, nog even. Nou, het boek komt dus 21 april beschikbaar. Wat is haar naam? Mathilde van den Hof. Als mensen jou willen vinden, heb je een website of zo?
Ja, heb een website, www.mathildevandenhof.nl. Ik ben ook op Insta of op LinkedIn te vinden. Op mijn website vind je ook waar je mijn boek kan bestellen. En hoe je met mij in contact zou kunnen komen. Ik geef ook lezingen over dit boek. Maar via mijn website ben ik makkelijkst te vinden.
Super.
Ja.
Dankjewel, Mathilde.
Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar deze Cadeautje Verpakt in Prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? We horen het graag. Je kunt een mail sturen naar info@sterkerdoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk Kies voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!